Iedereen klaar? Yes, hebben we er zin in? Ik ook. Ik heb het eerste keer al gehoord en ik vond het een heel goed woord. Maar wat ik ook in de eerste dienst zei, is dat ik zo blij met jou ben in mijn leven. Soms kan je echt momenten in je leven hebben dat je denkt, ah, met wie kan ik nou even bellen en dan even gewoon bepaalde herinneringen ophalen. Nou, Robert was vanaf dag 1 dat we als Leef starten erbij. En daarvoor al. En ik ben gewoon dankbaar voor jou in mijn leven. Dus ik zou zeggen, steek het in je broekzak. En go for it.
Hi. Hallo. Ja, we zijn er. Goed, hallo. Yes. Ja, wat kan een dag toch anders lopen? Ik hou van structuur. Ik hou van systemen. En ik had vanochtend wel even dat ik moest schakelen. Gewoon even. Het ging niet allemaal zoals het had moeten gebeuren, of had gepland, of had verwacht. En dan raakt Robert altijd een beetje van de leg. Niet in de stress, want ik weet, God voorziet in alle dingen. Maar gewoon, ik hou gewoon van als dingen lopen. En dan ben ik zo dankbaar inderdaad, wat Annemieke zei, gewoon voor mensen die verstand hebben van kabels en knopjes en stekkertjes en ditjes en datjes. Die gewoon het weer aan de praat en zo rustig rondlopen ook. Heb jij geen stress? Jawel. Oké. Maar ook weet je dat het gewoon weer, ook in de hele verhaal van wel of geen gebouw, whatever, dat het gewoon weer teruggaat naar waar het om draait. Het is een zegen om een beamer te hebben en een geluidsinstallatie en een warm gebouw. En daar mochten we echt dankbaar voor zijn. En als ze er niet zijn, dan weet je pas wat je mist. En dan kun je er nu dankbaar voor zijn. Oh, wat lekker zeg, dat het vanochtend warm is hier. En dat het, maar het hoeft niet. Daar is een kerk niet van afhankelijk. Een kerk is niet afhankelijk van het gebouw of wat voor apparatuur we hebben. De eerste kerk maakt zich niet zorgen om de beamer. Ik vanochtend toen het allemaal niet werkte en ik wat gestrest raakte, ben ik in de Bijbel gaan zoeken naar een tekst die me kon bemoedigen als de beamer niet werkte. En die was er niet. Die was er niet. En ik dacht, God maakt zich blijkbaar ook niet druk om beamers, waarom zou ik dat doen? Maar er stond wel in, wees over geen ding bezorgd. Wees over geen ding bezorgd. Oké. Dat betekent dat je op de Heer moet vertrouwen, dat hij gaat voorzien op de juiste tijd, op de juiste manier. En die manier, die weten we niet. Die is altijd anders. Ik moest net denken toen je zat te vertellen over gebouwen en zo, een verhaal. En ik weet niet meer waar die vandaan kwam of hoe die landde. Misschien weet jij dat wel. Nou, fijn. En het ging over dat een kerk ook een gebouw zocht waar aan binnen is, waar aan het vasten. En een jongen, ik denk van een jaar of 15, dat was heel zong, hè? Die kreeg een woord en een beeld. En die zag een gebouw en die kreeg een woord van God, ga erheen. Dus hij ging niet naar zijn connectleider, hij ging naar het gebouw. En bij die gebouw zocht hij de eigenaar op. Hij zei, hallo. Ik ben, weet ik veel hoe die jongen heette, laten we hem Jeffrey noemen. Ik ben Jeffrey en ik heb een woord van God voor je. God wil dat wij in dit gebouw kerk gaan hebben. Nou, zei die man, dat is leuk en aardig. Maar het woord heb ik niet gehad. Nou, dat duurde niet al te lang. Of meneer kreeg zelf ook het woord. En die jongen van 16 sprak uit, iets in de richting van, we gaan het kopen voor een euro. En hij zei, jullie mag het hebben voor een euro. En dat je denkt, hoe dan? Dit is toch niet normaal, dit is niet gewoon. Zo werkt het nooit bij ons. Maar we weten wel dat God voorziet op meest wonderlijke manieren. En wat het krachtigste daarvan is en waar ik daar ook naar uitzie, is dat wij op geen enkel punt kunnen zeggen, kijk eens wat wij gedaan hebben. Kijk eens wat we georganiseerd hebben. Kijk eens wat we geflikt hebben. Kijk eens naar de connecties die we hebben of het geld wat we hebben of de whatever. Maar dat we kunnen zeggen, dit hadden wij nooit zelf kunnen doen. Dit kan alleen maar omdat God achter ons staat. Dit kan alleen maar omdat God een plan heeft met deze wereld. En dat hij door middel van de kerk dat gaat doen. Niet omdat wij nou zo belangrijk zijn, maar omdat hij een passie heeft voor deze wereld. En dat hij alles gaat doen en alles gedaan heeft om deze wereld te bereiken. Te bereiken met een boodschap van liefde, met een boodschap van vrede, met een boodschap van kracht, met een boodschap van leven, met een boodschap van wonderen. God is een God van wonderen. Altijd geweest, zal hij altijd blijven. Omdat hij ook gewoon als vader volgens mij het ook gewoon heerlijk vindt om zijn kinderen in verwondering te zien. Ik vind het heerlijk. Als ik een cadeau aankom bij mijn kinderen en ze zeggen, oh, dit had ik niet verwacht. Dan zeg ik, ja. Ik weet dat Ethan nu denkt aan een PlayStation 5. Bid voor hem. Maar dat is ook God. God geniet ervan om gewoon aan zijn kinderen te laten zien, aan een wereld te laten zien, hoe goed en hoe liefdevol en hoe trouw die is. En het is belangrijk dat wij onze ogen daar ook op richten. En dus ook vertellen wat hij doet. Daarom zijn die kaarten ook achterin zo belangrijk. Over vertellen wat God in je leven aan het doen is. Om te getuigen, niet alleen in de kerk, maar juist buiten de kerk. Om te vertellen hoe goed God is en wat hij in je leven aan het doen is. En te vieren hetgene wat hij gedaan heeft. En we zitten hier in Adventsweek. Weken. En het is eigenlijk traditiegetrouw, zeg je, de weken tot opbouw van kerst. De vier Adventsweken. En dat is schitterend, dat is prachtig. Kom je in de Bijbel niet tegen, overigens. Maar wij maken er wel een geweldige traditie van. En tradities zijn goed. En ik hou echt van kerst. Ik ben echt een kerstlover. Weet je, ik ben niet opgegroeid in Nederland. Althans, niet mijn eerste 15 jaar of 12 jaar. Maar daar ben ik opgegroeid in het buitenland. En wij hadden daar voornamelijk Amerikanen. En die houden van kerst. Die houden groots van kerst. En daar ben ik het opgegroeid. Ik ben niet opgegroeid met Sinterklaas. Dus ik zei in de eerste dienst al, Sinterklaas die kan maar gestolen worden. Ik vind de feest raar. Ik vind alle spanning eromheen vind ik raar. Ik vind het eten erbij verschrikkelijk. Wat een hondenvoer is dat. Van die droge noten die je mond helemaal droog trekken. Oh, en je bent geconstipeerd voor 4 weken. Mijn hond die genoot er wel van. We hadden het op tafel staan, die strooigoed. En hij dacht, ze kijken even niet. Bop, met zijn kop erin. En die is best groot. Dus die vond het wel lekker. Dus dat bevestigt mijn theorie. Het is hondenvoer. Maar kerst. Oh, heerlijk. Lekker eten en gezelligheid. En lampjes. En alles ademt gewoon heerlijke gewoon atmosfeer. Dus ik ben ermee opgegroeid. Ik hou echt van kerst. En Rian, die zei vorige week heel mooi. Weet je, kerst is, hij sprak toen over wat te verwachten als je weet wat er te wachten staat. En als je het niet hebt gehoord, luister hem echt vooral terug. Maar ook kerst is, advent betekent komst, betekent uitkijken naar. Maar we kijken niet meer uit naar de geboorte van Jezus, want hij is al geboren. Dus kerst is ook echt een herinnering. Is terugkijken naar wat God al gedaan heeft en dat vieren. Hij noemde ook een aantal feesten die God ingesteld had. Het Pasenfeest, Loofhuttenfeest. Hij noemde een aantal die God had aangesteld. Juist om het volk, om zijn kinderen te laten terugkijken naar het geweldige dingen die hij gedaan heeft. Dus als we herinneren wat God gedaan heeft, dan schept het ons verwachting voor wat er gaat komen. Overigens is kerst niet een van die feesten die God aanwees, hoor. Dat hebben we zelf ervan gemaakt. Maar wel continu wijst God in profetieën en in beelden, wijst hij naar wat hij gaat doen. Nog voordat Jezus geboren is, wijst God al van, maar ik heb een plan. En ik ga je vertellen wat het plan is. Hij heeft het plan niet geheim gehouden. Er staan in totaal 322 profetieën in het Oude Testament die wijzen naar de komst, het werk en het overlijden en de opstanding van Jezus Christus. Het was niet een verrassing, althans, dat had het niet hoeven zijn. Het volk van Israël, zijn kinderen, hadden kunnen weten waar, wanneer, door wie, op welk moment, op welke, in welke vorm, alles was eigenlijk al voorspeld door God. Om ervoor te zorgen dat het volk hem verwachtte. Toen ik daarmee bezig was, toen bedacht ik me dit. En ik geloof dat het een woord is voor iemand. Dat je weet wat er gaat komen, is niet hetzelfde als verwachten. Dat je weet wat God gaat doen, is niet hetzelfde dan dat je het ook verwacht. Ik zeg altijd, weten zonder actie is religie. Het houdt ons tegen om in geloof te wandelen. Als je weet en verwacht, dat is geloof. Het volk van Israël wist. Ze konden de eerste 5 boeken van de Bijbel, zoals wij die kennen, die konden ze uit hun hoofd vaak opzeggen. En daar stonden profetieën, dus ze wisten. En toch verwachten ze niet, want toen Jezus kwam, was het voor de meesten een verrassing. Sterker nog, degene die het meeste wisten, die verwachten het minst. Ik heb in mijn leven gezien dat waar kennis van het woord van God leeft, dat niet wil zeggen dat daar leven is. Dus het woord van God kennen is goed. Maar het is niet de dode letter. Het is verwachten dat wat God door je heen spreekt en door de Bijbel spreekt en door de Geest spreekt, dat je verwacht dat het gaat gebeuren. En dat je uitziet naar het moment dat het gaat gebeuren. Op het moment dat het gaat gebeuren, dan is het een viering. En dat is kerst. En ik hou echt van kerst. Niet vanwege alleen al die leuke dingen en de tradities die we eromheen hebben, maar het verhaal van kerst is zo bijzonder. En hoe vaker je hem hoort, hoe gewoner die wordt. En het kan zo gewoon worden dat je bijna vergeet wat we ook alweer vieren. Dat je bijna vergeet waarom we in de kerk en in ons christelijk leven daar zoveel aandacht aan besteden. Dat het gewoon een traditie wordt. En het is zo gevaarlijk dat traditie ook religie kan worden. En religie is dood en dat is niet aantrekkelijk. Voor de wereld is dat niet aantrekkelijk. Maar een geloof in wat God gedaan heeft en aan het doen is. Oh, dat is aanstekelijk. En het is nog steeds een uitzien na, want wij weten ook dat Jezus terug gaat komen. Dus dat is een uitzien na, maar het is ook een uitzien naar wat Jezus op dit moment aan het doen is. En wat hij gaat doen, ook door jou heen. En mijn vraag aan jou is, weet je dat hij doorheen gaat, dat hij jou doorheen gaat werken? Zo, die is lekker, doen we nog een keer. Weet je dat hij door jou heen gaat werken, of verwacht je het ook? Zo'n jongen krijgt een beeld over een gebouw en een wonder. En hij had kunnen zeggen, oh Heer, wat een geweldig beeld. Nou, ik ga nu bidden dat het uitkomt. Nee, ga. En spreek uit. En verwacht dat wat God gesproken heeft, ook zichtbaar gaat worden op het moment dat jij het in actie omzet. En ik heb een passie voor kerst. En ik hoop vanochtend je gewoon een beetje aan te vuren. En mee te nemen een stukje in het kerstverhaal, om het levend te maken, om te zeggen, het is niet alleen een geweldig verhaal, maar het is een boodschap van God. Het is een boodschap die vandaag de dag nog steeds relevant is voor jouw leven, maar bovenal voor deze wereld. Want als wij kerst al benaderen als een soort gewoonte, het moet je, een drukke periode, en niet de passie van kerst begrijpen en daarmee ook omarmen en uitstralen, waarom zou de wereld dat doen? En weet je, kerst is nog een traditie van de kerk die de wereld best oké vindt. Heb je dat gemerkt? De wereld is best oké met kerst. Geweldig, al die mooie lampjes en gezellige en een kerstdienstje. Daar gaan we ook heen, we gaan ook naar een kerstdienstje. En dan gaan we Christmas carols zingen, dat is een lekker kerstgevoeltje. Weet je, de wereld vindt dat oké. En dat is prima, nodig ze ook vooral uit. Want het is wel een ontmoeting met Jezus, dus dat moet je ook vooral niet doen. Alleen, het is niet alleen waar Jezus bleef. Jezus kwam als kind. En dat maakt het verhaal zo bijzonder. Je hebt een God die de hemel en aarde geschapen heeft. Waarin de Bijbel staat dat de wereld, de aarde, is zijn voetenbank. Zo groot is God. En hij koos om zichzelf te onderwerpen aan zijn eigen wetten die hij gemaakt heeft in de wereld. En hij koos om zichzelf kwetsbaar te stellen in deze wereld. Om ons te redden. Het is een bijzonder moment. Moet je je voorstellen wat er in de hemel gebeurde toen God zei, jongens, het is tijd. De tijd is nu. De tijd, Jezus, dat je naar de wereld gaat, is nu. De tijd dat je mens gaat worden en kwetsbaar gaat worden en je laat verzorgen door twee aardse mensen, waarvan hij wist beter dan wij bij elkaar dat die zondaars waren, net als wij. En hij koos ervoor om zich te onderwerpen. Gelukkig had hij een goddelijke natuur. En niet de menselijke natuur, zoals hij niet helemaal was zoals wij, maar wel mens was zoals wij. Oh, wat ingewikkeld. Maar zo bijzonder. En ik zie de spanning in de hemel van, jongens, het gaat gebeuren. En we gaan het uitvoeren. En het moment is hier dat God mens wordt. Weet je dat wij ook het enige geloof ter wereld zijn die dit geloven? Het maakt de christendom zo uniek. Alle andere geloven moet je keihard werken om bij God te komen, om jezelf in het reine te stellen, om je leven op orde te krijgen, om je leven eerst op orde te krijgen voordat je God kan ontmoeten of wat dan ook. En wij zijn de enigen die geloven dat wij het nooit hadden gekund, maar dat God zei, ik kom naar jullie. Jij hoeft niet goddelijk te worden, ik word kwetsbaar. Ik word kwetsbaar zodat ik in jouw plaats kan sterven, zal sterven. Dat is bijzonder. En dat mogen we, jongens, het is gewoon een eer om dat te vertellen. En dat moeten we ook doen. En dat is kerst een geweldig moment voor. Want zoals ik al zei, de wereld vindt kerst best oké. Okay. Jezus is een babytje en lief en alles. Maar het verhaal daarna is, Jezus is koning. En hij zal koning zijn en hij zal koning blijven. Maar kerst is niet gewoon een leuk verhaaltje. Kerst is een moment in de geschiedenis waarin alles veranderde. Waarin de opbouw van Gods plan tot uitvoering kwam. En God die kondigde al aan vanaf het begin. En ik vroeg het in de eerste dienst. Dus als je in de eerste dienst hebt gezeten, mag je hier niet op antwoorden. Maar voor de mensen in de tweede dienst. En dan gewoon even een quizje. Wanneer kondigde God voor het eerst kerst aan? Dat hij zou komen. Dat er een kind zou komen. Om de wereld te redden. Weet je wel wanneer dat gebeurde? Hoe ver terug? In Genesis. Genesis 3. Ik zei dat je niet mee mocht doen. Maar dat geeft niet. Je hebt altijd mensen die de uitzondering zijn. Genesis 3. Het moment waarin de mens kiest om God ongehoorzaam te zijn. Waarin ze verleid worden door de slang. En de slang is Satan, is de duivel. En die is vandaag de dag nog steeds aan het werk. Zijn tactiek is niet veranderd. De duivels tactiek is niet veranderd, maar misschien zie je hem nu niet als een slang, maar is het wel. En dan probeert je in te fluisteren dat jij ook God kan worden als je maar doet wat jij goed vindt. En als je maar zelf de kennis van goed en kwaad wil hebben. En dat zei hij tegen de mensen, ze aten van die vrucht. En ze waren God ongehoorzaam, maar hij kwam bij ze en hij zei, jongens, wat is er gebeurd? En hij riep de mensen verantwoording en de mensen legden uit. Die zei, maar de slang, die heeft me verleid. En dan is het moment waarin God dus aankondigt. Hij zegt tegen de man en tegen de vrouw, hij zegt, je bent me ongehoorzaam geweest en zijn gevolgen voor. Ik moet je uit de tuin zetten en dat is omdat ik je lief heb. Dat is zodat je niet voor eeuwig leeft in de zondige natuur die je nu hebt. Maar dat er een moment komt van sterven, zodat we daarvan bevrijd kunnen worden. Dat is een daad van liefde, niet van straf. Hij zei tegen de slang dat hij voortaan zou kruipen op de aarde. Waarbij ik denk, oh, hoe zag dat dan ervoor uit? Hoeveel poten had hij dan? Ik denk dat Freek Vonk daar best een leuke serie van kan maken. Maar hij zei van, je zult in de aarde kruipen. En dan zegt hij dit in Genesis 3 vers 15. En als de beamer er niet is, dan is het belangrijk dat je eigen Bijbel bij je hebt. Oh, wow, ken je dat? Ja, je kan ook zelf een Bijbel hebben. Halleluja. Pak je, komt hij erop? Nee, hij komt er niet op. Genesis 3 vers 15 staat dit. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, zegt hij tegen de slang. Tegen Satan zegt hij dat. Dus vijandschap. Tussen jouw nageslacht en het hare. En dan staat er dit. Ze verbrijzelen je kop en je bijt hen in de hiel. En als je kijkt naar de onderzoek doet naar de Amplified, bijvoorbeeld de Bijbel, die zegt, en hier staat het over hij. En er staat niet zij je nageslacht, maar er staat hij met een hoofdletter. En hij zal je fataal, je kop vermorselen. En dan staat er, en je zult slechts zijn hiel verwonden. En we weten dat Satan de hiel van Jezus verwondde aan het kruis. Maar door die actie werd zijn kop vermorseld. En hier kondigt God al aan. Er is een moment waarin door de nageslacht van een vrouw jouw kop vermorseld gaat worden. Dat is mijn plan. En in die tijd daarna is God bezig om dat plan stapje voor stapje te laten zien. Hij zal geboren worden uit de maagd. Dat kan niet. Dat gaat gebeuren. Hij zal geboren worden in een bepaalde tijd. En een tijd van overheersing, wanneer er een juk ligt op het volk. Ze wisten dat de Messias zou komen op het moment dat ze het hardst nodig hadden. Het verschil alleen is dat zij dachten dat het te maken had met de Romeinen toen die kwam. Maar dat was niet zo, want ze hadden geen bevrijding nodig van de Romeinen. Ze hadden bevrijding nodig van onze zondenschuld. Maar het was al in dat moment dat God ervoor koos om Jezus te sturen. Ik denk dat dat een heel bewuste keuze was om dat toen te doen, omdat de mensen toen door hadden wat het betekent om onder overheersing te leven door een koninkrijk van de wereld. En toen Jezus predikte van de koninkrijk van God is nabij, wisten ze waar ze het over hadden, want ze hadden een beeld van een koninkrijk zoals de Romeinen dat deden. Ik kan er niet verder op ingaan, maar super interessant als je daar gewoon over nadenkt. Ik hou ervan om over na te denken. Maar het is niet zomaar een verhaal. God regisseerde dit vanaf het begin. God regisseerde ook waar hij geboren zou worden. En er staat al in de Bijbel, er wordt geprofeteerd. En het staat in Micha 5 vers 1, daar zegt hij dit. Er is een profeet die zegt, uit jou Bethlehem in Efrata te klein om tot Judas geslachten te behoren. Je bent klein, je bent nikszeggend. Je bent niet heel belangrijk zoals Jeruzalem of New York of Amsterdam of wat dan ook. Als je bent klein, niemand weet wie je bent. Te klein om tot Judas geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. En zou je kunnen zeggen, oh, maar het is David, want David komt ook uit Bethlehem. Die heerste ook over Israël. Nee, zegt de profeet, zijn oorsprong ligt al in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Hier zegt hij, nee, de heerser over Israël is niet David. Ja, prima, dat is de David, die gaat het ook doen. Maar wie ik bedoel, is er komt een moment waarin de Messias, de redder van de wereld, die altijd al is geweest, daar geboren zal worden, in een nikszeggend stadje in de geschiedenis die Bethlehem heet. En zo nikszeggend was het trouwens niet hoor, maar wel in de ogen van de Joden. Terwijl daar ook David was, werd gezalfd als koning, een belangrijk moment. Waarin Jacob Rachel begroef. Waarin Rut Boas ontmoette. Allemaal sleutelmomenten in de lijn van het leven van Jezus. En dat is ook de reden waarom Jozef daarna terug moest. Want dat was de lijn waar hij uitkwam. En er was een census. En census betekent gewoon volkstelling. Herodes wilde weten, hoeveel Joden zijn er nou eigenlijk? Waarschijnlijk omdat hij dan kon zeggen, en hoeveel geld moet ik daaruit verdienen? Maar dat is de reden waarom hij zei, ga terug om dat te doen. En weet je hoe vaak dat gebeurde? Nooit. Er was een moment waarin geregisseerd werd dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem. Daarom moesten ze terug. Jozef kwam uit de lijn van David. Oh, dat stond ook in de Bijbel, dat de Messias zou geboren uit de lijn van David. En Bethlehem betekent broodhuis. Dat vind ik zo mooi. En ook door de Bijbel heen zie je dat brood altijd het symbool is van Gods voorzienigheid. Op het moment dat het volk van Israël door Mozes door de woestijn loopt en ze hebben honger, wat gebeurt er? God geeft hun brood. Hij zegt, ik zorg voor jullie. Je hoeft het niet te doen, ik zorg voor jullie. Jezus zei zelf, ik ben het brood des levens. Ieder die van mij eet zal nooit honger hebben. En natuurlijk wordt het brood des levens geboren in het broodhuis. In Bethlehem. Dat was niet zomaar. God heeft het geregisseerd. Het is niet zomaar een verhaaltje. God heeft een plan. En dan kennen we vervolgens dat Jezus daar geboren werd. En dat vlakbij er waren herders. We kennen allemaal het beeld van het stalletje. En herretjes eromheen. En wijzen, drie ook nog. En die herders die woonden vlakbij Bethlehem. En het waren niet zomaar herders. Het was geen toeval dat die herders daar waren. Of dat de engelen bij de herders kwamen met het nieuws. Hij is geboren, want dit gebeurt er in Lucas 2 vers 9. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen. En werden ze omgeven door stralende licht van de Heer. Zodat ze hevig schrokken. En de engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik heb goed nieuws. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie een teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kindje vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij een engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoogste hemel, vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren weggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, kom, laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Grappig, de engel zegt stad van David en de herders zeggen, ah, Bethlehem. Ze wisten het. En nu verwachten ze het. En nu gingen ze op weg naar Bethlehem om te zien wat de engel had gesproken. Ze hadden verwacht een kind te vinden in doeken gewikkeld. En dat is niet zomaar iets. Dat is niet gewoon, oh wat leuk, een kindje in doeken gewikkeld. Deze herders waren namelijk een speciaal soort herders. Ze zaten namelijk in een speciaal gebied. Want het gebied waar zij over herderden en waar die schaapjes liepen, dat was speciaal gereserveerd voor lammetjes die bedoeld waren voor het paasfeest. Daar werden de schapen, want deze herders waren namelijk tempelherders. Die de schaapjes specifiek fokten voor in de tempel. En wat ze dan deden was, ze zochten tussen de schapen naar lammetjes die zonder smet of rimpel waren. Ze waren perfect. Ze hadden geen oneffenheden, ze waren gewoon fantastisch perfect. En deze koos ze uit om naar de tempel te brengen, om voor de zonde van het volk geslacht te worden. En wat deden ze op het moment dat ze zo'n lammetje hadden gevonden? Dan pakten ze een stuk doek, wit doek. En dat wikkelden ze om het lammetje heen. Om te zeggen, deze is bedoeld om te sterven voor onze zonde. Dus toen de engel zei, je zult een kindje, de Messias, vinden in doeken gewikkeld, wisten zij, vanaf vandaag ben ik werkloos. Want er is namelijk een lam geboren, de Messias, die voor al onze zonden zal sterven. En dat creëerde verwachting bij ze. En ze lieten de schapen achter, want die hadden ze toch niet meer nodig. En ze gingen naar Bethlehem en ze vonden het zoals God het had gezegd. Want als God iets spreekt, mag je verwachten dat het gebeurt. Dit is niet zomaar een verhaal. God is bezig om iets te regisseren. God heeft een boodschap voor deze wereld. Niks is toevallig. God gebruikt iedereen in dit verhaal. En ik kan nog doorgaan over de wijzen en de magiërs uit het oosten. Daar heb ik allemaal de tijd niet voor. Maar waar het mij om gaat, is dat je beseft dat wat er in jouw leven ook gebeurt, God gebruikt om een verhaal te creëren. God gebruikt om een verhaal te creëren die op hem is gericht. Want het ging niet om die herders, het ging niet om die magiërs, het ging niet om Maria en Jozef, het ging er allemaal niet om. Het ging erom dat God wilde bekendmaken, ik hou van de wereld en ik heb een plan om te redden. En ik heb een plan om je bij mij te brengen. En ik heb jou nodig in dit verhaal. Niemand in dit verhaal was een bijrol. Iedereen speelde een hoofdrol. In het verhaal van God naar deze wereld speel jij geen bijrol, maar speel je een hoofdrol. Om de boodschap van vrede, dat God de wereld lief heeft, om die te verkondigen. En daarom hou ik van kerst. Omdat we dit verhaal gebruiken om hetzelfde verhaal die we het hele jaar door vertellen aan de wereld te vertellen. Kom naar het huis van God. Kom naar het broodhuis, want hier is eeuwig leven. Hier is Jezus, het brood des levens. Dat als je daarvan eet, dan zul je nooit meer honger gaan. Je zult voor eeuwig leven. Hier is God die zegt, ik heb de wereld gered. Hier ligt een kind in doeken gewikkeld. Want het was niet de enige keer dat hij in doeken gewikkeld was. Want er was een moment dat ze hem in het graf legden en ook hun doeken wikkelden. En toen liet hij zien, niks kan mij tegenhouden. Ze liepen terug het graf in, het graf was leeg en de doeken lagen er nog. Jezus was opgestaan. Hij is geen kind meer, hij is een heerser. Hij is een heerser die van deze wereld houdt. Dus in deze dagen waarin we het hebben over kerst, vier kerst, geniet van kerst. Ook vanavond vooral van de carols, heerlijk. Ik ben zo'n oude ziel, ik hou van die oude hymns. Het liefst heb ik de hele Gator Band hier staan, maar ja, dat... Ik kon er niet. Nee, onze band kan beter. Maar het gaat erom, het verhaal is niet voor niks. Ga niet door de motions heen van kerst en denk gewoon, oh, het is een mooie tijd. Maar besef dat het een tijd is waarin de roep van God harder dan ooit gaat klinken. En dat jij een rol hebt. Een rol als die herders die daarna het dorp in gingen en zeiden, jongens, de Messias is geboren. Het is niet zomaar een verhaal, het is waar. God is echt, de Messias is hier. En ik bid en ik verlang ernaar dat hij het verhaal van kerst zo in je gaat branden. Dat het niet gewoon een leuke ritueel is of een religiedingetje, maar dat het echt wordt in je binnenste. Als ik een vraagje wil gaan staan als we samen gaan afsluiten. En ik wil je gewoon uitnodigen. Als jij vandaag voor het eerst hoort dat kerstverhaal, dat het gewoon echt is. En dat er een God is die zijn eigen zoon gaf als een babytje. En die opgroeide in deze wereld en die als een lammetje naar de slag werd gebracht omdat hij volmaakt was. Maar dat hij in jouw plaats stierf. En je hebt nog nooit ja gezegd tegen dit offer. Is dit moment hier. Is dat je ja mag zeggen tegen Jezus. U bent mijn lam. U bent voor mij gestorven, maar u bent weer opgestaan. De doeken zijn weg. En ik mag hierdoor eeuwig leven. En ik mag deelnemen in dit kerstverhaal. Als je zegt, ik wil dat, dan ga ik je de kans geven. Ik wil iedereen vragen om zijn hoofd te buigen. Gewoon dat het moment is tussen jou en God. En je weet hoe dit werkt als je hier vaker komt. Ik tel tot drie en als jij zegt, ik wil het kerstverhaal aannemen voor mij. Ik wil Jezus aannemen in mijn leven. En ik wil hem volgen als Heer. Niet als babytje, maar als koning. Steek er gewoon je hand op en dan gaan we samen bidden. 1, 2, 3. Amen. Halleluja. Yes. Vader, dank u wel dat u niks heeft teruggehouden. U heeft alles gegeven. U heeft uw eigen zoon gegeven. In onze plaats. Om de kop van de Satan te vermorselen. En die is vermorseld. En u bent Heer. En u bent koning. En u zit aan de rechterhand van de Vader. En u heeft alles gedaan om ons vrij te kopen van die zonde. En u zegt dat iedereen die u erkent als Heer, dat u ze bevrijdt van die zonde. Dat u ze bevrijdt van de verdrukking. En van de zonde lasten, van de schuld die ons aanklaagt. En van de schaamte die we daarvoor voelen. En in de naam van Jezus mag ik tegen jullie zeggen dat je zonden zijn vergeven. Dat God in je leven heerst. Dat er koningschap is van de enige koning die eeuwig leeft. Dat de kop van de Satan in jouw leven is vermorseld. Dat je genezing ontvangt. Dat je herstel ontvangt. Dat er leven in je gaat groeien. En dat het kerstverhaal echt is. Gaat borrelen in je binnenste. En dat je niks kunt doen om het tegen te houden. Je wil het uitspreken. Dat bid ik voor de rest ook. Dat door de Heilige Geest die in je woont. Oh, is dat je getuige gaat zijn. Zoals die herders gingen en zeggen: jongens, je moet nou eens weten. De Messias is geboren. Hij is echt. En hij is hier. En zo zegenen jullie in Jezus' naam.